BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en SafeDrivePod. Part of Mobink. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Het delen van mobiliteit wint terrein. Maar de vraag is of je er ook echt mobiliteitsproblemen mee kunt oplossen.
Ja, antwoord op die vraag krijgen we straks van adviesbureau Overmorgen. Dat deed namelijk onderzoek naar de impact van deelscootergebruikers op het bezit van een auto.
Oké, en we praten zo met Brekker, die elektrische brommers. Maar
retro,
eerst even.
Retro.
Daar gaan we het zo allemaal over hebben. Maar eerst even de coronamaatregelen, Nout. Ja. Er komt een nieuwe persconferentie aan. Belangrijkste nieuws op het gebied van mobiliteit is natuurlijk al gelekt. Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer blijft verplicht. En ook het thuiswerkadvies blijft van kracht.
Ja, die laatste snap ik helemaal. Want ik zie ook hier bij BNR, het wordt steeds weer drukker. En ik zie al de eerste mailtjes komen van de facilitaire dienst. Van jongens, wel even je werkplek aanvragen, hè.
Dus, toch moet ik zeggen, in de creatieve sector werkt het samenkomen wel heel erg goed.
Ja.
Ik mis collega's, ook in het creatieve proces. Maar dat mondkapje in het openbaar vervoer, dat is denk ik een heikeler punt. Ja, jij begrijpt het niet?
Nee, begrijp het niet meer. Nee, dan mag je dat dadelijk vertellen. Maar ik vind dat als je bijvoorbeeld ziet hoe je bij de Albert Heijn staat in een rij, dan sta je ook niet op 1,5 meter en tegen elkaar aan. En daar hoef je geen mondkapje op. En een openbaar vervoer is eigenlijk hetzelfde. Aan de hand moet je het wel op.
Ja, het punt is volgens mij, want we weten nog steeds niet of zo'n mondkapje nou echt werkt tegen de bestrijding tegen de verspreiding van het virus. Ja. Maar wat ik denk dat er gaat gebeuren, op het moment dat mensen mondkapjes dragen, houden ze automatisch ook meer afstand. Het is een soort alarmfunctie. En ik ben bang dat het kabinet denkt dat als de mondkapjes af mogen, dat het gewoon te druk gaat worden in die trein.
Ja.
En dan zit je in een kleine ruimte met te veel mensen en dan gaat die verspreiding weer komen. Ik denk dat ze daar bang voor zijn. En die gedachtegang begrijp ik op zich wel. Hoewel het voor die openbaar vervoerbedrijven natuurlijk ontzettend vervelend is.
Snap ik, maar ze schaffen eigenlijk de 1,5 meter af na deze persconferentie.
Behalve in kleine ruimtes.
Behalve in kleine ruimtes dan. Ja, ik vind het toch lastig. Het een wel, het ander niet. Ja. Het is lastig uit te leggen aan mensen.
Zeker.
En dat was ook vorige week. Hebben we eigenlijk die discussie aangezwengeld met Arriva. Later kwam de NS-directeur daar nog even overheen. Die zei, het is eigenlijk gewoon niet meer te handhaven.
Nee, het is een drempel natuurlijk voor mensen om het openbaar vervoer te nemen. Klopt. Daarom is het advies ook thuiswerken.
Nee, blijf gewoon even nog thuis. Dat is een goeie.
Of ga lekker
op de elektrische brommer.
Bijvoorbeeld. We gaan door met de elektrische brommers van Brekker.
Ja, die waren een week lang te zien en te testen op mobiliteitsbeurs IAA in München. En het bedrijf uit de Achterhoek haalde ook onlangs geld op om verder te groeien.
Te gast is Jasper Hagedoorn, medeoprichter en technisch directeur van Brekker. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Op de brommer gekomen uit de Achterhoek.
Net
lekker?
Nee, was net niet.
Ach, jammer.
Een stukje miste ik hem wel, hoor.
Ja?
Net niet gehaald. Maar je bent wel terug uit München.
Ja.
Hoe was het daar?
Fantastisch.
Ja?
Fantastisch om weer een beurs te mogen draaien natuurlijk. Om mensen te ontmoeten, om... Je ziet mensen weer verliefd worden op de Brekker. Dat is echt, dat vind ik super om te zien.
Ja, want jullie hebben natuurlijk 1,5 jaar niks kunnen doen.
Alleen online. En alleen, we hebben geen enkel event kunnen draaien. Dus de laatste was de motorshow in Utrecht.
Jullie hadden een eigen stand. Ja. En buiten kon er ook getest worden.
Ja, we hadden twee stands. Dus we hadden eentje binnen en eentje buiten. En buiten kon je echt testrijden. En dat werkte eigenlijk het allerbeste. Want dan zien mensen de Brekker en dan... Wij hadden ook gelijk hele lange rijen met mensen die wilden testrijden. En we zagen bij onze collega's eigenlijk een soort van leeg stand. Dus mensen zijn heel erg nieuwsgierig hoe dat is om op zo'n elektrische Brekker rond te scheuren.
Ja, en de orders?
Orders lopen goed.
Kunnen jullie het aan, überhaupt?
We zijn nog steeds een soort van uitverkocht. Dus elke Brekker die we bouwen heeft een klantnaam. Dus dat is fantastisch. We assembleren ze ook in Nederland. Ik help daar ook bij. Ik doe de ingangscontrole, eindcontrole. Dus ik zie ook al die klantnamen en... Dus je spreekt eerst op een beurs en daarna bouw je de Brekker voor ze.
Dat is ook een soort van emotionele band die je opbouwt met de mensen die je bedient.
Ja, absoluut. Ja. Het zijn echt Brekker. Dat vind ik ook zo mooi, omdat we echt een merk aan het bouwen zijn. We hebben echt Brekker fans. Al onze klanten zijn fans.
Ja. Dan ben ik toch wel even benieuwd van de reden waarom ze fan worden. Want niet iedereen zal de Brekker al kennen. Denk ik.
Klopt. Ik denk in Nederland iets meer mensen.
Ja.
In Duitsland en België al helemaal niet. Want we hebben dus geen events kunnen draaien. Dus daar zagen mensen ook de Brekker echt voor het eerst.
Dus wat is het? De Brekker?
Het is een elektrische brommer. Ik werkte bij Axel als R&D-manager Sparta, Batavus en Koga.
Ja, de fietsen.
De fietsen. Fantastische baan. Hartstikke leuk. Mooi bedrijf.
Groot concern.
Groot concern. Een beetje te groot concern wat dat betreft. Dus ik zat veel met Amerikanen, Duitsers en Fransen om tafel. Veel politiek. En daar ben ik niet zo goed in. Dus dat vind ik niet leuk. Weet je, ik zat echt was ver van de operatie af.
Ja.
Toen kwam Niels. Niels is e-commerce specialist. En ik ben dan technisch specialist, zullen we zeggen. En die zei, waar zullen we een elektrisch brommenmerk op gaan richten? En toen zei hij ook nog een achterhoeks elektrisch brommenmerk. Ik dacht, hij is helemaal verloren, weet je wel. Een merk bouwen, een product bouwen, heel veel geld voor nodig. Ja. Maar toen zijn we eigenlijk, dat was zomer 2017, zijn we jaarlang een beetje gaan verdiepen in de markt. En wat is er dan en hoe steekt het dan in elkaar? Dus op zondagavond weer even een meeting en dan doorspreken. En eigenlijk zagen we dat er alleen maar een Vespa bestaat. En heel veel kopieën van Vespa's. En dat met name ja. Chinese kopieën. Dus niets meer Europees, niet in de juiste verhouding. En allemaal kopieën van verbrandingsmotoren. Dus je ziet een mooie Ducati motorfiets. En dan maakt men die elektrisch. En de contouren zie je niet dat het elektrisch is.
En die van jullie is helemaal anders.
Ja, wij hebben daar.
Is dat belangrijk dan?
Ja, mensen vinden het fijn als iets logisch is. Dus en ze snappen dus een elektrische scooter in de basis niet.
Okay.
Dat is niet logisch. Dus of een verbrandingsmotor of een elektrische, je weet het niet.
Ja.
En bij ons zie je dat die elektrisch is. Dat is ook logisch. Het rijdt veel beter doordat we het zwaartepunt heel laag hebben gemaakt. Dus de batterij is te laag bij de grond. Je hebt ook gewoon veel batterijruimte nodig. Die hebben we gecreëerd. Een hubmotor, dus geen riem, geen kettingaandrijving. Weinig onderhoud, volledig, nou zo weet je wel.
Ja. Ja.
Ga maar op de website kijken, zou ik bijna.
We hebben hem natuurlijk al wel gezien. Maar mensen moeten vooral even kijken inderdaad naar wat fotootjes online. Maar je zegt een achterhoekse brommer.
Ja.
Wat is een achterhoekse? Ik moet dan gelijk toch een beetje aan een Kreidler denken bijvoorbeeld.
Ja, dat is misschien ook wel terecht. Ik denk,
mensen die wat jonger zijn, die kennen dat misschien nog helemaal niet. Ik zag er laatst nog eentje rijden.
Een Kreidler.
Een Kreidler, ja. Mooie opgeknapte Kreidler.
Ja, ze rijden steeds meer. In coronatijd zijn ze meer gaan rijden ook weer. Dan heb je geen mondkapje nodig.
Nee.
Dus kun je gewoon lekker rondrijden.
Ja. Precies.
Mensen daarachter trouwens wel, hè?
Ja. Even iets voor, ja.
Maar wij zijn boerenjongens, zou ik zeggen. Een soort van nuchter, eerlijk, niet al te moeilijk doen. En dat is de Brekker ook. En de Brekker staat voor de merknaam ook. Is Brekken en Aangaan. Dus Brekken is een soort van sympathie klojo. Biertje drinken.
plezier maken.
Plezier maken. Je hebt lol in het leven.
Ja.
En dat kan met de Brekker. Dus je kan een bospad pakken. Je kan over het fietspad heen. Je kan door de stad scheuren en plezier hebben. En dat is wat we willen doen.
Moet ik het dan zien als een soort van urban mobility iets?
Ja? Denk
dat klinkt dan weer helemaal niet achterhoeks.
Nee.
Niet achterhoeks. Nee. Precies. We brengen een stukje achterhoek naar de stad.
Ja, precies.
Dat vind ik eigenlijk een heel erg stadsproduct.
Ja.
Die is helemaal afgeschermd en plastic kappen. En het is niet helemaal. En wij zijn dan toch een beetje boers en eerlijk en nuchter. Je ziet gewoon wat er gebeurt waar in de Brekker.
En waarop is het design geïnspireerd? Want het is retro.
We vinden benzinemotoren niet stom. Hè? Dus dat vooropgesteld. Nee. Ik heb ook een oude BMW motorfiets. Daarmee ga ik samen met mijn vader naar Schotland. Als het de tijd er is en de corona wat rustiger is. Weet je, dat vind ik mooi. Dat mooie trips maken. Maar dan maak je wel 300 kilometer op een dag. Dat gaat om een Brekker niet. Dus we vinden die verbrandingsmotoren fantastisch. Ze zijn hartstikke mooi. Maar ja, hoe gaan we de toekomst in?
Ja.
En nu zagen we alleen maar eigenlijk Aziatische apparaten. Waar ik niet enthousiast van word. Dus we dachten, nou laten we dan iets maken wat de mensen in de harten raakt. Want iets op twee wielen, wat er cool uitziet, dat raakt de mensen in de harten. En dat zijn we gaan doen. En dat zien we dus nu ook bij klanten die de Brekker voor het eerst zien. En denken, hey, shit, oh, dit is ook een optie. Weet je wel? Ik hoef geen auto, ik kan ook gewoon op twee wielen.
Nee, ik zie mezelf ook wel opzitten of zo.
Ja.
Ja, toch?
Ik ook.
Ja.
Ook mezelf wel, ja. Nou, ja. Dat is een mooi ding, maar dat zie je dan ook. Hè? Want je brengt het als een beetje dat kneuterige achterhoekse. Maar ja, Ruud Gillet rijdt er volgens mij ook op, om maar eens even iemand te noemen.
Ja, absoluut. Nee, we worden door heel veel mensen benaderd. Die zien het product en het merk en ons. We zijn een klein team en enthousiast bezig. En die willen dan ook graag op een Brekker rondrijden. Dus we hebben Suzanne Freek, we hebben Ruud Gillet er op.
Stijl-icoon wordt het, de Brekker.
Ja, wellicht. Ja, absoluut.
Ja, dat is wel de bedoeling.
Ja, uiteindelijk, je vroeg het in het voorgesprek van wat is jullie doel uiteindelijk? Nou, licht elektrisch vervoer in en rond de stad.
Ja.
Dat is ook wel een beetje, oké, wat dan? Eigenlijk als mensen aan Vespa denken, of aan tweewielers denken, denken ze natuurlijk automatisch in Vespa. Over 10 jaar moet daar zeker, in Europa moet men ook aan Brekker denken.
Oké. Okay. Hij kan 45 kilometer per uur.
Ja.
En je moet wel een helm op dan.
Ja.
Ja. Hij heeft 50 kilometer actieradius. Dat is nog een beetje laag uitgedrukt. Hij zou iets meer kunnen.
Ja, ik zeg altijd, als mensen dat vragen, hoe ver kan ik ermee? Dan zeg ik altijd met één batterij. Hè, want je kan er eventueel twee in plaats. Met één batterij. Ik op een slechte winterdag. En ik ben 1,90 meter lang. Dus we krijgen nu reacties van klanten die zeggen... Oh, ik heb vandaag 70 kilometer gereden of 80 kilometer gereden. Dus als mensen wat lichter zijn en in de zomer hogere temperaturen... banden op de juiste spanning, alles werkt natuurlijk meestal in een auto... komen ze dus verder dan die 50 kilometer. En dat is ook de bedoeling. We willen niet meer beloven dan wat we waar kunnen maken.
Dit is toch ook niet echt een vervoersmiddel... voor veel langere afstanden dan dat eigenlijk?
Dat denken we ook. Dus in deze categorie is de techniek gewoon goed. Die is op orde. Mensen kunnen 50 kilometer verder. Ja, dat is lang, ver genoeg. Je hoeft niet veel verder.
Belangrijk voor BNR Mobility. Is het nou voor particulier gebruik... of is het ook voor zakelijk, voor woon-werkverkeer?
Beide klanten. Dus vooral in het begin was het misschien wel meer particulier... en kek en naast de Porsche een mooie brek aan neerzetten...
Mm-hmm.
Dat kan, hartstikke leuk, super fijn, daar ben ik blij mee. Want er waren ook de eerste klanten die zeiden van... ik koop hem nu en jullie gaan pas over een half jaar of een jaar leveren, dat is prima. Nu zien we echt mensen die zich tussen de 25 en de 35 voelen. Altijd bij. Er zijn best veel mensen dan, hè. Yeah. Wat mannelijk, of stoere dames, die ook echt voor woon-werkverkeer wordt ingezet.
Ja, ja.
Dus die wonen tussen Utrecht en Amsterdam en die rijden naar Utrecht. Of die wonen in... buiten Doetinchem, die rijden naar Doetinchem.
Ja, ik vraag me wel af, waar hoort de brekker thuis op de openbare weg? Is dat het fietspad of is dat inderdaad de weg?
Het is tussen de auto's in de stad.
Ja.
Dus als een auto harder dan 60 km per uur mag... dan moet de brekker op het fietspad. Dus hetzelfde met een brommer.
Ja.
Dus in de stad, als de snelheid laag blijft onder de 60... dan zit je gewoon tussen de auto's.
Het is misschien ook maar goed, hè? Want anders wordt het fietspad wordt wel heel erg druk.
Ja, ik zie hier in Amsterdam al die blauwe plaatjes helm op. Die rijden dan 25, maar wel weer op het fietspad. Terwijl het fietspad is gewoon vol.
Er staan hier fietsfiles in Amsterdam.
Ja, precies.
Ja.
Dus ja, die snorfiets, ik denk dat die categorie sowieso gaat verdwijnen.
Ja.
Want ja, helmplicht, dat is het enige argument om dat te gaan doen. En mensen rijden ook allemaal te hard eigenlijk op een snorfiets. Dus prima, dan maar gewoon op een brommer met een helm op tussen de auto's. En dan zou wat mij betreft die snelheid nog iets omhoog mogen. Naar 50 op zijn minst, of 55. Want dan kan je ook beter meekomen met verkeer. Ik zit niet in de politiek, zei ik.
In de zomer hebben jullie 1,5 miljoen euro opgehaald. Waar heb je dat geld voor nodig?
We hebben het vooral eigenlijk voor marketinguitgaven nodig. Want we willen groeien, wat we claimen is, we willen groeien in Europa. Dus we willen echt een Europees merk worden. Wat je vaak ziet bij start-ups is dat ze dan in één land blijven. En daar dan succesvol zijn. En dan gaat iemand anders het kopiëren in een ander land. En daar succesvol zijn. Dat willen we voor zijn. Dus we willen nu snel Europa in. Overal laten zien dat de brekker bestaat. Ook al kunnen we misschien die aantallen niet eens aan qua productie.
Want hoeveel heb je er nu verkocht?
In dit jaar hebben we er 400 verkocht en gebouwd. En uitgeleverd.
En hoeveel kun je aan?
Met onze toeleveranciers en assemblagepartner die we hier hebben in Nederland... kunnen we er tot 5000 aan.
Oh. Per jaar?
Per jaar.
En je wil dus ook naar het buitenland. Welke landen ligt de focus op dan?
Nu in eerste instantie België, Nederland en Duitsland.
Ja.
En daarnaast Zwitserland, Denemarken, Parijs. Dat zijn onze focusgebieden daarna.
Ja, allemaal ook wel landen waar elektrisch vervoer inmiddels een beetje voet aan de grond heeft gekregen. Noorwegen hoorde ik nog niet. Zit die er ook tussen?
Noorwegen ook. Ja, okay. Zit er ook tussen. Elektrisch vervoer en ook wij verkopen rechtstreeks aan de klant. Dus dat online aankopen moet ook een issue zijn. We willen natuurlijk heel graag in Milaan of in Rome op het terras zitten.
Nou.
Dat we een brekker zien rijden.
Ja.
Alleen Italië is nog niet zo ver met online. Dus dat heeft dan een wat lagere focus voor ons.
Dus dat komt daarna. Maar voor nu heb je genoeg geld om de komende jaren door te komen?
Ja, wij verwachten met onze ideeën genoeg geld te hebben. Dus het is enerzijds marketing en dus laten zien dat we er zijn.
Ja.
En anderzijds is het ook nieuwe producten ontwikkelen natuurlijk. Dus we zijn ook aan het kijken, oké, hoe gaan we ons productgamma uitbreiden... om die aanbieder te zijn voor licht elektrisch vervoer in en rond de stad.
Dus vanaf nu gaan we brekker veel vaker zien... op tv, op de radio.
Ja, we zullen ze zo even doorverbinden naar onze salesafdeling.
Inderdaad.
En dan kunnen ze potjes inkopen.
Ik wil de technische man, hè.
Ja. Jij gaat niet over het geld.
Precies. Nee. Dankjewel, Jasper Hagedoorn, medeoprichter en technisch directeur van Brekker Elektrische Brommers uit de Achterhoek.
BNR Nieuwsradio. BNR Mobility.
We gaan verder praten over deelmobiliteit. Nou, dat zou natuurlijk met zo'n brekker ook prima kunnen, Nout. Het groeit gestaag, maar de vraag is toch altijd wel... wat los je er nou mee op? Nou, Nick Knoester van adviesbureau Overmorgen... deed onderzoek naar de impact van deelscootergebruik op autobezit. Welkom. Leuk dat je er bent.
Wel.
Ja, je deed dus onderzoek vanwege twee aannames... die eigenlijk steeds weer terugkeren in die discussie, hè, over deelmobiliteit. Welke aannames zijn dat?
Ja, het gaat vaak over van die deelscooter, die staat in openbare ruimte. Dus dat leidt tot verloedering. Nou ja, daar kan je allerlei technische beleidsmaatregels en fysieke maatregelen tegenover nemen. En de andere is van, hey, er zitten alleen maar jongeren eigenlijk op die deelscooter. En die kunnen net zo goed gaan fietsen. Dus dat is eigenlijk een soort belangrijkste kritiek die daarop is. Waar wij naar hebben gekeken is, wat zijn de lange termijn effecten? Dus die jongeren van nu, die nieuwe generatie, voed je eigenlijk op. Doordat ze af en toe een scooter pakken, ook niet iedere dag. En de aanname erachter is van, doordat ze dat doen, gaan ze ook een keer een deel uitproberen. Ja. In combinatie met OV. En in die end hebben ze minder behoefte aan die eigen auto.
Dezezelfde gedachte heeft vroeger bestaan over de studenten-OV-kaart. Dus misschien interessant of dat ook effect heeft gehad. Dan moeten we eens terug gaan kijken. Maar dat zijn in ieder geval de aannames. Je hebt gekeken of die aannames inderdaad kloppen. Hoe heb je het onderzoek aangepakt?
We hebben gekeken naar scooterrijders in Den Haag en Rotterdam.
Mm-hmm.
Specifiek wel die steden, omdat daar ook een breder aanbod is van diverse concepten van deelauto's. Sixt, Amber, Greenwheels, alles rijdt daar naast elkaar. Dus hebben we dat misschien ook wel eens uitgeprobeerd of weten dat in ieder geval te vinden.
En wat is de belangrijkste conclusie?
Ja, de belangrijkste conclusie is dat ruim 40% van de scootergebruikers verwacht de komende 5 jaar geen eigen auto te gaan aanschaffen. Of een leaseauto te gaan vragen bij de zaak. En nou ja, dat is, als dat daadwerkelijk waar wordt, dan is dat een winst. Want dit is nu de groep die nu vaak nog geen eigen auto heeft.
En
dan,
nee, precies.
Dus het is vooral zijn bedoeling om ze van die auto weg te houden eigenlijk.
Ja. Je zou het ook kunnen omdraaien. Dat 60% wel een auto gaat kopen in de volgende 5 jaar.
Ja, klopt. Alleen als je een autonome groei hebt die je afgelopen jaren had, dan...
Ja. 40% is natuurlijk een aanzienlijke hoeveelheid, dat klopt.
Ja, dat is zeker zo. Is 2 op de 5. Maar het is ook een momentopname. Je vraagt het op dit moment aan mensen en ze weten misschien niet waar ze over 3, 4, 5 jaar staan. Misschien hebben ze dan wel een gezin en willen ze toch die auto hebben. Want ja, moet toch van A naar B, ook met mijn kinderen.
Ja, bedoel, ik heb ook geen glazen bol, dus echt in de toekomst kan ik ook niet. Maar er is nog hoop voor die andere 60%. Dat ook zij misschien meer gewend zijn en een andere ontwikkeling krijgen in een carrière of in een woonsituatie. Waardoor ze denken, nou, ik heb die auto niet nodig. Maar het ging mij meer om, wat is nou de attitude ten aanzien van dat autobezit en verandert dat? En wat ik zei, het is een verkennend onderzoek, dus we moeten ook nog wat meer deze doelgroep onderzoeken. En ook hoe zich dat verhoudt tot hun leeftijdsgenoten die nu die niet op een scooter zitten.
Nee, precies. Maar dus er is een latent is er in ieder geval een potentie dat die 40% in de komende 5 jaar geen auto gaat aanschaffen. Inderdaad, wat nou het zegt, van alles kan veranderen. Hè? Want we zien ook in Amsterdam, de mensen die Amsterdam verlaten, dat zijn vaak jonge gezinnen die net kinderen hebben en hier niet de woonruimte kunnen vinden die ze nodig hebben in de stad. En ook nog regelmatig dan tot de conclusie komen, eigenlijk is een auto wel handig als je een klein gezin hebt.
Ja, maar ik zie dus ook van vrienden, dus van mijn generatie, begin 30, die wel nog steeds in de stad wonen en dan toch langzaam die auto aanschaffen.
Ja, precies. Ook dat nog.
Maar die vragen wel aan mij van hoe... Wat moet ik doen en wat zijn de opties die er nu zijn? En
precies, waar vroeger gewoon automatisch die auto aangeschaft zou worden, of er kwam een leaseauto in het gezin, daar zit wel een beweging
overweegt
in.
Er wordt meer over nagedacht.
Precies, alleen is dan uiteindelijk vaak nu nog de afweging van, we gaan toch wel aanschaffen, maar net niet. En leuk dat je net verwees naar die OV-studentenkaart. Dat is inderdaad ook een soort van gedragscampagne van 4 jaar voor de gemiddelde student.
Ja.
Alleen misschien nog net niet wat ze nodig hebben. En doordat er een breder aanbod is van deelscooters, maar ook deelbakfietsen. Ik liep met een vriend gisteren door de stad en die zat wel naar die deelbak. Die heeft net een kind gekregen. Zat wel naar de bakfietsen kijken.
Ja.
Dan werkt dat nou? Ik zei, ik kan hem ook af en toe proberen.
Ja, probeer het gewoon.
Minder vaak een auto, of op zijn minst wel een minder autoritje maken.
Ja, en er staan veel bakfietsen op dit moment in Amsterdam. Er is een golf aan bakfietsen hier neergezet.
Ja, maar dat was vroeger ook al zo. Ja. Alleen ze waren toen nog niet elektrisch ondersteund.
Ja.
Het is gele bakfietsen, die deelbakfietsen, die zijn nu op straat neergezet. Maar dat en die scooters en ook de free-floating auto's, waarmee je naar een andere stad kan. Maar door het totaalpakket, wat straks met Mobility as a Service apps wordt ontsloten, is in ieder geval de hypothese, kan je...
Maar zo'n gedragscampagne, zoals je het net noemde, hè, van die OV-studentenkaart, dan moet dus eigenlijk het aanbod wel ook echt goed aansluiten op de vraag. Wil je zo gedrag veranderen? Of in ieder geval die mindset proberen te nudgen?
Ja, precies. En daarvan is denk ik ook wel de kwestie bij het maken van beleid, van focus je dus ook op die nieuwe generatie, wat hun voorkeuren zijn. En volgens mij, de vorige spreker zijn het ook van de logica van mensen. Deze mensen hebben nog niet de logica dat ze altijd een auto voor de deur hebben. Dus Dat is het idee van je kan ze meenemen in een nieuw concept, eigenlijk ja. Een nieuwe manier van mobiliteit.
Maar wat is dan de ideale vorm van die deelmobiliteit? Want overal maar dingen neerzetten lijkt me ook niet goed te werken. Je moet daar dus gericht over nadenken. Waar wonen die mensen? Wat doen ze? Of gaat dat te ver?
Nee, dat zijn zeker ook vraagstukken die spelen. En dat is nu een beetje in ontwikkeling in alle steden, alle gemeenten zijn ermee bezig van hoe. Hoe richt je het nu in? Moet je alles gaan clusteren op een hub of niet? Moet je het enigszins vrijlaten? Ja, je kan daar beleidsmatige en technische interventies in doen. En dat is het belangrijkste, om te zorgen dat die spreiding er is over de stad. En dat mensen op het product kunnen vertrouwen. En dat vind ik wel interessant dus aan die jonge deelscootergebruikers. Zij zijn nu gewend dat ze zo'n scooter kunnen pakken voor een single trip. Dus van A naar B. En ze hebben het vertrouwen op dat als we die terug moeten maken, dat hij er wel weer staat. Terwijl als ik dat aan mijn vader. Ik was een keer met een free-floating deelauto in Den Haag met mijn vader. En ja, maar staat die straks nog er wel als ik terug ben? Nou, dan liet ik hem de app zien. Ja, er staan er hier 5 verspreid. En in het ergste geval rijdt de bus nog. Weet je. Maar het vertrouwen op het systeem, dat is het belangrijkste. En ja, dat moet langzaam erin groeien. En daar kijkt wel die nieuwe generatie anders tegenaan. En ik denk dat je daarop moet inspelen.
Ja, die kun je nog bewerken. Beetje kneden.
Ja, precies. Een beetje kneden, een beetje opvoeden. En dat hebben we ook wel. We hebben daar wel naar gevraagd. Van wat zijn nou je wensen? En je ziet dat 3/4 het graag ook wil gebruiken dan voor enkele ritten.
Ja.
Waarbij als je het misschien weer aan een Greenviews gebruiker vraagt. Ja, die vindt het fijn dat hij hem weer voor de deur neer kan zetten. Dat zijn verschillende doelgroepen. En het totale pakket samen zou een alternatief moeten zijn.
Nou, jij behoort nog tot die doelgroep. Ik ben natuurlijk een verloren zaak.
Dankjewel. Ja, ik zie dat als een compliment.
Ben je nog kneedbaar?
Nee, ik denk het niet. Ik geniet toch van de vrijheid van een eigen auto. Ja, je stapt erin.
Het verschil wat ik zie is, die eigen auto gaat er echt niet uit bij mij. Maar ik gebruik hem wel minder. Ik ga vaker op de elektrische fiets. En zo'n scooter.
Ook minder vlees.
Ja, ook dat. Ja, vergeleken met vroeger wel, ja.
Helemaal in de tijdsgeest die nu gaande is.
Ik ben zo ontzettend nudgebaar. Echt waar.
Je hebt ook al een e-bike.
Ja. Gaat hartstikke goed.
Je moet echt gaan opletten, hoor.
Nee, maar je hoort ook het verhaal van jouw vader, Nick. Dat hij toch wel, als hij het ziet, het vertrouwen krijgt. Ja. Dat hij misschien zelf ook nog wel omgaat. Dus het hoeft niet per se alleen maar die jonge generatie te zijn, natuurlijk.
Nee, klopt.
De oudere generatie lopen misschien iets achter de feiten aan, maar...
Nee, maar dat is natuurlijk mooi. Dat die studenten het straks, of die jongeren het nu zelf gaan proberen. En die gaan het hun ouders uitleggen. Ik liep laatst in Rotterdam, toen zag ik zeg maar twee scooters met 2 kinderen volgens mij voorop. Of de oudere jongvolwassenen. En vader en moeder zaten achter op de scooter. Nou ja, dan hoop je dat ze het daarna zelf ook een keer gaan gebruiken.
Ja.
En om die generatie daadwerkelijk uit de auto te krijgen, ik denk dat gaat mijn vader ook niet lukken.
Nee.
Dankjewel, Nick Knoester van Adviesbureau Overmorgen. Dank ook nog aan Jasper Hagedorn, medeoprichter van Brekker. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
En vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws voor ons of andere verhalen? Mail naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meijnerd Schut.
En ik ben Nout Broekhoff.
Tot de volgende week.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, SafeDrive Pod en Mobink. Mobink. Shift 4.